Wij waren in vers 6 nog steeds, hè? De priester zal van zijn vinger in dat bloed dopen, van dat bloed zal hij zevenmaal sprengen voor het aangezicht des Heren, want de Heren zelf huist officieel in het heilige der heiligen, van tussen de cherubin, van tussen de cherubs op het verzoendeksel. Dat is de plaats waar de Heer troonde. Op die plaat kun je dat dan beter zien. De Heer werd geacht te zitten of te spreken tot het volk vanaf midden tussen die cherubs die er op zijn deksel zitten. Vandaar dat er in het Nieuwe Testament dan ook verklaard wordt dat het de genadetroon voorstelt. De troon waarop de Heer zit. Dus dit bloed moest gesprengd worden voor het voorhangsel. Voor het aangezicht des Heren. Maar het mocht alleen nog niet naar binnen. Want het gaat hier nog over de oude verbondssituatie. Maar er staat, het wordt zevenmaal gesprengd voor het aangezicht des Heren. Zevenmaal heeft altijd te maken met Gods verlossingswerk in verband met deze tegenwoordige wereld. Vandaar dat wij tellen tot zeven in deze wereld. Hè? Zeven dagen van de week. Zevenmaal 1000 jaar desnoods. Het telt tot zeven, dat houdt het op 7 bedelingen, niet te vergeten. Maar het telt tot 7, of desnoods 7 maal 70. Tot 490 dus. En dan houdt het weer op, en dan beginnen we gewoon overnieuw te tellen. Tellen tot 7, want deze wereld waarin wij leven, die wordt geregeerd door dat principe 7. Het is deze wereld waarin wij leven, deze zwangere wereld, waarin God zijn verlossingswerk ten uitvoer brengt. En vandaar dat 7 altijd te maken heeft met de volmaakte verlossing die God tot stand brengt. En zeg nou niet 7 is het heilige getal, want alle dingen zijn heilig of alle dingen zijn niet heilig. Eén van de twee. En als u zegt 7 is alleen maar een heilig getal, dan begin ik prompt te praten over alle andere getallen in de Bijbel. En zult u zien dat die ook minstens even heilig zijn, omdat ze net zo goed een betekenis hebben. En die net zo min bekend is trouwens. Want de uitspraak 7 is een heilig getal, daar kom je natuurlijk niet ver mee. Hè? Moet weten wat het voorstelt. 7 heeft te maken met de algenoegzame verzoening die God in Christus tot stand brengt. Om eens een paar mooie oude woorden te gebruiken. En vandaar 7 maal sprengen. Vaker hoeft niet, want 7 dat is het volkomene in verband met verlossing. 7 maal sprengen voor het aangezicht des Heren, voor de voorhang van het heilige. Dan staat er in vers 6 nog hebben, voor de voorhang van het heilige. Dat wil zeggen, de voorhang, de doorgang naar het heilige der heiligen, die hier zo weggevouwen is. Maar uit de Hebreeënbrief leren wij dat het heilige der heiligen een afbeelding is van de hemel der hemelen. Makkelijk, het heilige der heiligen stelt bijvoorbeeld voor de hemel der hemelen. De plaats waar immers de troon van God echt staat. De grootste troon. En het punt is, hij moet dit bloed sprengen voor de voorhang. Hij mag nog niet naar binnen. Het moet ervoor gesprengd worden. Het is geen grote verzoendag nog. Hij moet eerst voor zichzelf verzoening doen in principe. En dat gebeurt voor de voorhang. Dat wil zeggen, het voorhang is dicht. Kortom, de hemel is gesloten. Het is voor een gesloten hemel. En dat klopt precies. Want toen de Heer Jezus zichzelf inderdaad als zondoffer, als offer voor onze zonde gaf, toen was de hemel gesloten. Zo gesloten dat het zelfs duister werd. Er was absoluut niks meer te zien. En God sprak niet. En de Heer Jezus zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zie, het was een gesloten hemel. Pas later, bij een andere gelegenheid, ging de hemel open. Dat was bij de opstanding van Christus, of eigenlijk vanwege de opstanding van Christus. Of wanneer ik terugga naar het oude verbond, dan zeg ik pas op de grote verzoendag. Wanneer de hoge priester zijn speciale kleding aantrok, zijn speciale witte kleding, en inging in het heilige der heiligen. Maar daar gaat het nu nog niet om, het gaat nu om de priester zelf. Helemaal hoogst persoonlijk. Zijn eigen offer wat hij zelf bracht. En het spreekt dus inderdaad over Golgotha. Dan is de hemel open. Het gebeurt wel voor het aangezicht van God. Dat wel, want het is om genoegdoening te doen bij God. Maar dat gebeurt met een gesloten voorhang. Pas later ging het open. En wat de Hebreeënbrief ons dus ook inderdaad leert, is dat we inmiddels, maar dat is daarna pas, hè, een geopende hemel hebben. Dat wij de toegang hebben tot de troon der genade. En dat wij de toegang hebben op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Ja, staat er. Dat is door zijn vlees, staat er dan bij. Maar door het voorhangsel. Waarbij dus bovendien gezegd wordt dat het voorhangsel, wat daar zo netjes is weggeklapt, een beeld is van het lichaam van de Heer Jezus zelf. Hij heeft dat lichaam overwonnen, hij heeft het opgegeven, het is terzijde gesteld en de voorhang scheurde toen de Heer Jezus stierf dan ook van boven naar beneden. En toen was de toegang open en sindsdien is de toegang tot de hemel open en wij hebben de toegang tot de hemel. We hebben de vrijmoedigheid en de toegang, zegt de apostel in de Efezebrief. De vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Nou, dat is het vervolg op het verhaal. Maar het begint terug bij die priester die voor ons tot zonde gemaakt was en dus een zondoffer moest brengen. En hij doet dat met de voorhang dicht. En het bloed werd...
Maar met het sterven, ja. Met het sterven, als de Heer Jezus gestorven was, ja. Scheurde het voorhang en toen kwam het bloed van de gestorven Heer al binnengebracht.
Dat is daarna dus gebeurd, maar dat is het vervolg erop. Dat wordt hier in dit offer dus niet naar voren gebracht. Hier gaat het puur om, ik heb het schema natuurlijk uitgeveegd, maar puur om het feit dat hij voor ons als zondaar gerekend werd en dus moest sterven. Dat er daarna nog meer volgde, dat wordt niet uitgedrukt in het zondoffer, maar wordt uitgedrukt in de hogere offers, het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. Daar gaat het om, maar ik kan niet een stukje van het verhaal vertellen, het is... Het heeft een plaats in het geheel. Zie? Maar hier, bij dit offer, is de voorhang dus gewoon nog dicht. Want het gaat puur over dood.
Hè?
Ja, vandaar dat die streep er ook tussen trok. Daar zit de scheiding tussen. En die scheiding is in feite dus, in dit geval dan het voorhangsel. Net welk beeld je aanhaalt, ja. Dus, en dan kom ik bij vers 7. Ook zal de priester van dat bloed doen op de hoornen des reukaltaars der welriekende specerijen voor het aangezicht des Heren dat in de tent der samenkomst is. Dat wil zeggen, hij moet dat bloed 7 maal sprengen hier voor de gesloten voorhang, op de grond dus. Maar bovendien moest hij van dat bloed doen op de hoornen van dit reukofferaltaar. Daar is een grotere plaats van het reukofferaltaar, zie ik. Vierkant en hoog. Je kunt hem meteen herkennen. Er zitten 4 hoornen aan. Maar dat reukofferaltaar, er werd wierook, specerijen werden daarop gebrand. Een lieflijke reuk uiteraard de Heren. Meer functie had dat niet. En het heeft te maken met een toewijding aan de Heer uiteraard. Met een dienst aan de Heer. En het spreekt over een welriekende reuk der Heren. Dat wil zeggen, het heeft met geestelijke dingen te maken. Want hoe dan ook, het gaat hier wel om het wegdoen van de oude mens. De natuurlijke mens, de eerste mens, de oude Adam zal ik dan maar zeggen. Maar het moet gebeuren opdat vervolgens inderdaad die lieflijke reuk kan komen. Dit was nog niet een lieflijke reuk, dit offer hoor, dit offer zelf. Dat kwam pas bij de volgende. Hè? Maar dit moest gebeuren voordat men tot die lieflijke reuk kan komen. Het wordt vast uitgedrukt in het verband tussen dit leven van die var en dat reukofferaltaar. Dat wil zeggen, dat bloed wordt niet verbrand daarop hoor, helemaal niet, reuk. Werk wordt daar verbrand. Maar er wordt wat van dat bloed gedaan op dat reukofferaltaar. En de eenvoudige gedachte is deze. Dat voorgesteld wordt dat het leven van die var. Het leven van deze hoge priester eigenlijk. Want het was de priester eigenlijk zelf. Hè, het leven van de hoge priester ging om zo te zeggen. Onder andere over op dat reukofferaltaar. Dat reukofferaltaar werd... Een levend reukofferaltaar, dat wil zeggen het ontving het leven van die var en die var was door handoplegging vereenzelvigd met die priester. Kortom, dat reukofferaltaar is op zich een uitbeelding van de levende hoge priester, welke is? Christus, ja natuurlijk, daar gaat het om. En daarom wordt het bloed van die var gedaan op de horens van het altaar. En het aardige is, niet op het altaar, maar op het hoorn van het altaar. Als het zou staan op het altaar, zou je denken, het wordt verbrand. Maar dat is niet de bedoeling. Reukwerk wordt verbrand. Maar het wordt gedaan op de horens van het altaar, want het altaar heeft 4 hoorns. En dat houdt verband met het koningschap van Christus uiteraard. Een hoorn staat voor macht. En de hoorn van onze heiland heet een hoorn des heils. Wie was het? Simeon of Anna die dat zei. Hè? Heeft een hoorn des heils opgericht. Een hoorn is een beeld van macht en dus van koningschap. Trouwens, in de Bijbel worden hoorns gebruikt als beelden van koningen. Weet u nog, de 10 hoorns van dat beest zijn 10 koningen. Onder andere dan, hè. En in Daniel kennen we de ene hoorn, die een beeld is van die vorst die in de eindtijd zal komen. Een hoorn is een koning. En die 4 hoorns duiden op de 4 aspecten van de Christus, de koning, namelijk de gezalfde. We hebben het daar vorige keer ook al over gehad, over die 4 aspecten van de Heer Jezus. Daar ga ik nou niet op in. Niet van leven, maar dan wordt het nog ingewikkelder. Een hoorn is een beeld van koningschap als zodanig, maar de hoorn komt voor op een levend beest. Maar de hoorn komt ook voor los van het beest. Dat wil zeggen, hij is aan het beest ontfutseld. Het beest is dood, maar de hoorn hebben we nog. En daar kun je van alles mee doen. Je kunt hem namelijk op zo'n altaar zetten. Maar dat moest ik hebben. Maar je kunt ook op zo'n hoorn blazen. Ja. We hebben tegenwoordig heel mooie koperen en zilveren hoorns. Er hangen een paar mooie platen ook van aan de muur, zie ik. Van nagemaakte hoorns. Maar een hoorn, de shofar, de ramshoorn zal ik dan maar zeggen, is overgebleven van de ram, namelijk de Heer Jezus zelf. Alleen de ram is dood, maar hij spreekt nog. En zijn stem klinkt ook nog. Je ziet het beest niet. Maar de koning, dat is die hoorn immers, staat voor zijn koningschap, klinkt nog steeds. En wanneer dan de schrift ook zegt dat de koning Christus, die op de troon zit, die nu verborgen is, die we niet zien, omdat hij door de wereld verworpen is en dus voor de wereld feitelijk dood is, als die koning opnieuw verschijnt, als die koning opnieuw gaat spreken, dan zal hij spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. En wat gebeurt er dus? Er klinken 7 bazuinen, de 7 bazuinen uit Openbaring. Die 7 bezuinen hebben houden verband met het uitstorten van de toorn van God over deze tegenwoordige wereld. Want dan begint hij zijn koningschap op zich te nemen en dan krijg je dus eerst zuiveringsacties. Om precies te zijn 7. En vandaar dat de klinkende bazuin de uitdrukking is van de koning die spreekt. En zodra de Heer verschijnt in de toekomst, zodra hij weer spreekt, want hij spreekt al heel lang niet hoor, de hemel is stil, God zwijgt. Maar zodra de Heer weer spreekt, wordt de bezuin genoemd.
En Johan geeft het hoofd vast aan de oren van het altaar, verwachten we daardoor leven ontvangen.
Ja, nou, dan gaan we weer verder. Inderdaad, er is een gedachte in omloop, dat iemand die veroordeeld was, maar zich vastgreep aan de hoorn van het altaar, dat hij dan gered werd. Maar punt 1. Dat gaat dan in ieder geval niet over het reukofferaltaar, maar dat gaat over de hoorns van het brandofferaltaar, want er zitten er ook 4 aan. En verder is het zo dat dat verhaal kennelijk ook bij deze Joba bekend was, want het staat verder nergens in de Bijbel dat dat zo is. Hij doet alsof hij vlucht naar het altaar, grijpt het altaar vast, waardoor hij zich vereenzelvigt met de heilige dingen. En dus gaat hij ervan uit dat hij dan zelf ook geheiligd wordt en dat men wel niet zal wagen iemand dan nog te oordelen. Omdat hij zich beroept op de heilige dingen. Maar nergens in de wet staat dat iemand die die hoorn grijpt zal leven of gerechtvaardigd wordt. En de man die dat deed, werd achteraf toch gedood. Ja, maar dat betekent dus dat er uiteindelijk niemand is die ooit zo gered werd. En bovendien staat nergens in de Bijbel dat hij op die manier gered zou worden. En ik geloof dus inderdaad niet dat dat verhaal klopt. Maar het is ontstaan doordat men niet zo goed meer wist wat een hoorn eigenlijk voor een ding was. De hoorn is de uitdrukking van het koningschap en meer speciaal het koningschap van Christus. En als het gaat om 4 hoorns, heeft het te maken met zijn koningschap over de 4 winden, zal ik dan maar zeggen. Dat betekent dus over de hele aarde. Dat is de gedachte. En deze koning over de hele aarde is degene die zich gaf op het brandofferaltaar, maar die bovendien leeft en die zich, die een liefelijke reuk de Heer is, die in nieuwheid des levens wandelt, die zijn hemelse vader dient en het wordt uitgedrukt in het reukofferaltaar. Dan zeg ik het natuurlijk wel vrij vlug, maar goed, de tabernakel is ons onderwerp ook niet, hè? Nu. Dus waar het nou om gaat is dat de bloed van die var, die de plaats innam van de hoge priester, dat het leven van die var als het ware verbonden werd met de horens van dat reukofferaltaar. En er wordt dus nu al op voorhand uitdrukking gegeven aan het feit dat de hoge priester dan weliswaar sterft, maar dat zijn leven, althans voor zekere opzichten, in zekere opzicht, overgaat naar het reukofferaltaar, zodat die hoge priester alsnog de functie van het reukofferaltaar vervult, namelijk dat hij de Heer een liefelijke reuk is enzovoorts, en dat hij leeft vervolgens om de Heer te dienen. En daarom spreekt het nu bij voorbaat al van de opstanding die op de dood volgt. Maar dat is een aankondiging alleen maar natuurlijk, want het is absoluut niet het belangrijkste aspect van dit zondoffer. Het belangrijkste is dat de var gedood werd. Of anders gezegd, dat de zondaar gedood werd. Dus er stond, dat was vers 7, ook zal de priester van het bloed doen op de hoornen des reukaltaars, delt wel riekende specerijen voor het aangezicht des heren dat in de tent de samenkomst is. Nou, dat kan niet missen waar het dan over gaat, hè. En dan staat er, dan zal hij al het bloed van de var uitgieten aan de bodem van het altaar des brandoffers, het welk is aan de deur van de tent der samenkomst. Dus het bloed van de var. Ik heb geen idee hoeveel liter dat is. Maar een gewoon mens schijnt wel 5 liter te hebben. En ik denk dat een var nog wat meer heeft, misschien wel dubbele, denk ik. Maar in ieder geval, dat bloed werd gewoon op de grond uitgegooid, op een plek waar iedereen langs moest. Waar iedereen moest lopen. Waar de priesters die zich moesten reinigen, die zich moesten in witte klederen liepen, die zich moesten reinigen het wasvat, ja, het woord wil me niet te binnen schieten, die moesten er allemaal rondgaan en daar werd gewoon bloed op de grond gegooid. Zie? Aanschouwelijk voor iedereen. Een heel duidelijke, maar lugubere zaak. Ik vind het luguber hoor, ik zou het niet graag zien, zulke dingen. Ik vind er niks moois aan. Maar het wordt pas mooi als we zien waar het op slaat. Het wordt gestort op de grond bij het brandofferaltaar. Dat wil zeggen, wilde je de deur in, dan moest je lopen over het bloed. Ja, niet het vertreden in de zin van vertrappen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat het daarop gebaseerd is. Hè? Bij onze verlossing, onze ingang in het heiligdom danken aan dat bloed als fundament. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dat hebben we de vorige keer ook aangehaald, hè? Herinner ik mij. Dus het moest uitgegoten worden aan de bodem van het altaar des brandoffers. En dan krijgen we, staat bij het welk is aan de deur van de tent der samenkomst. Dat wisten we al, maar het staat erbij opdat wij ons zouden realiseren dat men het dus overlopen moest. Dat het de basis van onze toegang tot het heiligdom is. En dan komen we in vers 8. En dan wordt het ingewikkeld. Daar staat verder al het vet van de var des zondoffers zal hij daarvan opnemen. Het vet bedekkende het ingewand en al het vet dat aan het ingewand is, daartoe de 2 nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de beekdarmen is, en het net over de lever met de nieren zal hij afnemen. Gelijk als het van de os des dankoffers opgenomen wordt, dat wil zeggen, bij andere offers gebeurde dat ook. En in feite hebben we dat ook al besproken bij het schuldoffer, want daar gebeurde precies hetzelfde. Daar zijn we de vorige keer min of meer mee geëindigd. Dat was een wat moeilijk verhaal. Ik weet niet of u het onthouden hebt. Maar het was zo dat vet in het algemeen, het gaat hier over de zogenaamde vetdelen. Dat vet in het algemeen de uitdrukking is van zegeningen die men ontvangt. Zegeningen op verschillend niveau. We hebben 2 soorten vet in de Bijbel. We hebben het plantaardige vet, olie dus. Wat een uitdrukking is van de geestelijke zegeningen. Zegeningen in verband met puur geestelijke dingen. Aan de andere kant is er het dierlijke vet. Wat een uitdrukking is van zegeningen in verband met de aarde. Want God zegent niet alleen in verband met de hemel, maar ook op de aarde hoor, wel degelijk. En aardse zegeningen, dus niet lage zegeningen, maar zegeningen die de Heer ons hier op aarde geeft, worden uitgedrukt in dat dierlijke vet. En dan is het verder zo dat er gesproken wordt over het vet bedekkende het ingewand. Dus de uitdrukking vet. De vet betekent dus het beste en is soms ook zo vertaald. En het is bedekkende het ingewand. Dat wil zeggen, het gaat om dat wat binnen is. Het gaat dus om feitelijk zegeningen naar de oude mens. Dierlijk vet. Zegeningen naar de oude mens die bij de persoon horen in het ingewand. En het spreekt dus feitelijk over de rechten, de aardse zegeningen, de rechten die de Heer Jezus hier op aarde had. En die hem ontnomen worden, want het wordt eruit genomen, hè? Het wordt weggenomen, dit, dat vet bedekkende het ingewand. En wat de Bijbel ons ook inderdaad leert, is dat de Heer de rechten die hij op aarde had, opgaf. Hij gaat ze definitief op. Ja, wij zeggen hij krijgt ze terug. Jazeker, maar dat is bij de opstanding pas. Maar naar de normen van deze wereld gaf hij zijn rechten op. In plaats van dat hij de troon van zijn vader David opeiste, verkoos hij een kruis boven een kroon. Dat is het. Of zoals er in Daniël gezegd wordt, de Messias zou uitgeroeid worden en hij zou niet hebben. Letterlijk vertaald, Daniël 9 vers 25, 26 geloof ik, 26. De Messias zou uitgeroeid worden en hij zou niet hebben. Zijn koninkrijk niet namelijk. De gezalfde, de Messias, de gezalfde, zou uitgeroeid worden en hij zou niet hebben. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. Het wordt gegeven, het wordt opgegeven en in feite overgedragen aan God zelf. Er staat er, het vet bedekken het ingewand en al het vet dat aan het ingewand is, daartoe de twee nieren. Nou, over die nieren hebben we het de vorige keer ook gehad. Het woord nier heeft te maken met voltooien, met vervullen, dus met volmaking. Ik heb het vorige keer hier op het bord geschreven, ik doe het nou dus maar niet weer, want dan krijgen we de Hebreeuwse woorden weer te zien en zo, dus dat laat ik nou maar zitten. Het is steeds toch dezelfde opsomming. Nier, het woord voor nier spreekt over volmaking en dus in zekere zin ook over reiniging. De God des vredes volmaken u, hè? Geheel en al. God reinigt ons, God volmaakt ons, want die twee dingen horen bij elkaar. Voor volmaking moet men gereinigd worden. En die begrippen liggen opgesloten in het woord voor nier. Maar de andere kant is natuurlijk ook dat dat de functie is van de nier. Wat de nier doet in de mens is namelijk hem reinigen. Of zijn leven reinigen, of moet ik gewoon zeggen zijn bloed reinigen. En wat de nier doet in het bloed, in de oude mens, puur in het lichaam, dat doet God feitelijk in de nieuwe mens, of in verband met de nieuwe mens. En wat we dus zien, is dat inderdaad zelfs de opbouw van het menselijk lichaam een uitdrukking is van geestelijke waarheden. Nou, dat wisten we al lang hoor. Want mensen krijgen last van hun ingewanden wanneer ze onder bepaalde geestelijke druk staan. Of een geestelijke afwijking hebben, in ieder geval wanneer aan hun geestelijk leven wat mankeert. Krijgen ze pijn in hun hoofd, migraine, of ze krijgen een maagsfeer, of een ontsteking aan de darmen. Mocht de maag toevallig wat sterker zijn dan de darmen, hè, dan komt die weer in de darmen terecht. En in principe zijn dat zelfs ongeneeslijke ziekten. Om de eenvoudige reden dat dat geen lichamelijke oorzaak heeft, absoluut niet. Komt uit geestelijke dingen. Er zit een verwantschap tussen die aardse lichamelijke dingen en die geestelijke dingen. Dat loopt gewoon parallel. En de nieren spelen in de Bijbel een rol. Gij doorzoekt mijn nieren. Ja, niet omdat er met de nieren wat niet goed was, maar het gaat om de geestelijke betekenis ervan. Nieren houden dan ook verband met het geweten. Wat de nieren doet in het lichaam, ten behoeve van het bloed, dat doet het geweten in verband met het leven als zodanig van de mens. Want het geweten als onderdeel van de geest, van de neshama, is een lamp des Heren doorzoekende de binnenkameren des buiks. Het reinigt ons, als het goed is. Die twee dingen horen bij elkaar hoor. Ik denk als je geweten toeschroeit dat je wel eens last kon krijgen van je nieren. Ik heb er geen verstand van, ik kan me niet zoveel schelen ook, maar ik denk dat zo. Dat vermoed ik. Als mensen informatie krijgen die ze niet verwerken kunnen, om maar eens wat anders te noemen, hè, ze dingen meemaken die ze niet plaatsen kunnen, ze tegen het leven niet opgewassen zijn, dan krijgen ze maagsfeer. Dat wil zeggen, als het geestelijk voedsel wat ze tot zich nemen, als ze dat niet verteren kunnen, dan blijkt dat het stoffelijk voedsel wat ze tot zich nemen ook ineens niet meer verteren kunnen. Dat gaat parallel. Ja, het gaat niet altijd op, zoals gezegd, hè. Maar het principe werkt wel zo. Dat het puur een parallel is tussen geestelijke en lichamelijke dingen. Nou, die nieren staan dus voor volmaking, voor reiniging van het leven. En die volmaking, die nieren dus, worden overgedragen aan de Heer. Want dat is voor de Heer bestemd. De vette delen zijn voor het altaar. Gaan op naar de Heer. Dat wil zeggen, de aardse dingen, de aardse vervolmaking, dat wat we hier van het leven verwachten, het beste van dit leven, niet het slechtste, maar het beste van dit leven moet worden opgegeven. Natuurlijk, in onze evangelisatiesamenkomst hebben we het over dat de mensen hun leven verprutst hebben, ze er toch al niks van gemaakt hebben, kunnen ze het altijd nog aan de Heer geven, dat is waar. Ja, dat is waar. Natuurlijk is dat waar. Maar het evangelie zegt juist dat juist de beste dingen, de goede dingen, al wat we van dit leven verwachten of bereiken of wat dan ook maar, al de zegeningen die we hier hebben, dat we die moeten opgeven om er iets nog beters voor terug te ontvangen. Want dit goede wat we hier hebben is sowieso tijdelijk. En de apostel Paulus zegt niet, ik heb het er zo slecht afgebracht, maar het was allemaal schade en drek. Hij zei, nee, het was geen schade en drek, integendeel. Maar ik acht het, ik reken het schade en drek. Het was het niet, maar ik doe alsof. Want in verhouding tot de geestelijke dingen, zinken die aardse dingen in het niet. En dat is precies wat de Heer zelf gedaan heeft. Hij is gelijke wijze verzocht als ook wij. Hij heeft zijn aardse rechten, al wat hij hier op aarde had opgegeven. Dat was veel. En die gaf het op. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft zich ontledigd, staat er zelfs letterlijk. Gehoorzaam geworden zijn er tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom, dat is het vervolg. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is. Maar het begint met altijd het opgeven van al onze aardse verwachtingen, al onze aardse rijkdommen. Ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg mij, zegt de Heer. Dat ging alleen niet over de centen hoor, dat ging over het algemeen. Er zit een veel hogere betekenis achter. Alles wat men heeft moet men hier opgeven. En als iemand het zeggen mocht, was het de Heer zelf. Want hij moest alles wat hij had opgeven. Als mens. Zie? Maar hij deed dat vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Maar dat was een hogere heerlijkheid uiteraard. Dus, daartoe de twee nieren. Beide nieren. Dat is wat te maken heeft met de aardse dingen. Vandaar dat twee zijn. Want twee als verdeeldheid, hè, heeft altijd te maken met de aardse dingen. Op aarde is alles altijd twee. Ga ik me niet uitleggen, want het wordt weer zo'n lang verhaal. Maar we leven nu eenmaal in een dualistische wereld. Al wat met deze wereld te maken heeft, bestaat uit twee. Daar heb ik het gisteren ook over gehad, hè. De Heer, Jehovah, die naar deze wereld komt, kennen wij als Jehovah en we kennen hem als Jehoshua. Is twee. Dan hebben we die tweeheid weer, hè. Als naar deze wereld komt, is het twee. Dus daartoe de twee nieren. En het vet dat daaraan is, dat wil zeggen, er wordt speciale nadruk gelegd op het beste wat daaraan is. Ik weet niet of er vet is bij de nieren, daar heb ik helemaal geen verstand van. Ik ben geen slager, ik weet het niet. Ik twijfel er wel eens aan of dat wel zo is, maar het punt, hè? Nierenvet bestaat dan? Nou ja, ja? Ligt in het vet, dus wel. Ja, heel goed, mooi. Dat moet ik proberen te onthouden. Dus het is wel zo. Maar wat van belang is voor ons, is natuurlijk niet hoe dat er anatomisch uitziet, maar waar het een betekenis van is en waarom het dus zo is. Want het is geen toevalligheid dat die dingen dan zo zijn. Dus het is zo omdat het te maken heeft met geestelijke dingen. Nou, de twee nieren en het verder daaraan is. En daarna krijgen we dat mooie woord de weekdarmen. Ik weet nog steeds niet wat het is. Maar ik had er wel een aantekening over. Ik hoop hem te kunnen vinden, ja. Ja, nou weet ik het weer, ja. Die weekdarmen hebben te maken met de verwachting die de mens heeft. De hoop die hij in deze wereld heeft. Het woord vertaald met weekdarmen draagt die betekenis met zich mee. Dus het gaat om de toekomstverwachting. Die nieren hebben te maken met vervolmaking. En die weekdarmen, dat woord voor weekdarmen, slaat op de hoop, de verwachting die men voor de toekomst heeft. En men moet het dus opgeven. Vandaar dat het allemaal bij elkaar gezegd wordt. Dus de nieren, het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever. Ik wil even zoeken in al die velletjes papier hoor. Het net over de lever, dat wordt vertaald met het beste of de rest, dat wat er over is, van de heerlijkheid, van heerlijkheid in het algemeen. Dat wil zeggen, er blijft iets aan heerlijkheid over. Er is altijd wat heerlijkheid aan de mens verbonden. En er is ook een heerlijkheid die altijd overblijft. Dat wil zeggen, die ook voor een ander leven bestemd is. Daarom wordt het vertaald met de rest, maar ook met het overblijfsel of het beste van heerlijkheid of verheerlijking. Maar het is dus een duidelijke zaak dat al deze uitdrukkingen op een rijtje, die gewoonlijk worden samengevat als de vette delen. In de commentaren leest hij altijd gewoon de vette delen waren voor het altaar, zijn voor de Heer. Maar wanneer we die vette delen dus afzonderlijk bestuderen, wanneer we die termen bestuderen, dan zien we dat het inderdaad gaat om verwachtingen die men heeft, hoop die men heeft, eigenschappen, zegeningen die men heeft, die men moet opgeven, want ze zijn bestemd voor de Heer. Daar gaat het om. Maar al die dingen worden dan genoemd in verband met de nieren, namelijk in verband met de volmaaktheid voor zover de mens die dan heeft. En in ieder geval is het zo dat de mens Jezus Christus die volmaaktheid had. Maar hij moest het opgeven. En dan vers 11. Vers 10. Gelijk als het van de os des dankoffers opgenomen wordt en de priester zal die aansteken op het altaar des brandoffers. Dat wil zeggen, hier wordt verwezen naar het dankoffer wat wij nog niet besproken hebben, maar wat in het voorgaande hoofdstuk wel besproken is al in de schrift. Dat gebeurt dus precies hetzelfde. En bovendien bij het schuldoffer gebeurde ook dat precies hetzelfde. Dus een eenvoudige verwijzing. En dan komen we bij vers 11. Waar staat maar de huid van die var en al zijn vlees met zijn hoofd en met zijn schenkelen en zijn ingewand en zijn mest. Kortom, vers 12. En die gehele var zal hij tot buiten het leger uitvoeren aan een reine plaats waar men de as uitstort en zal hem met vuur op het hout verbranden. Bij de uitgegoten as zal hij verbrand worden. Dat wil zeggen, om dan weer uit de Hebreeënbrief te citeren, de var in het algemeen, op enkele delen na dan, maar de var in het algemeen, maar dan helemaal compleet, zelfs inclusief de mest, moest gebracht worden buiten de lege plaats. En die moest daar met vuur verbrand worden. En dat is precies wat van de Heer Jezus gezegd wordt. In Hebreeën 13, vers 13. Ik zoek het maar even op, want ik weet hem niet exact uit mijn hoofd. Hebreeën 13, vers 13. En Hebreeën sprak immers over Christus als onze hoge priester. Wel, hier in Leviticus 4 gaat het om de hoge priester. Het is niet zomaar een vondst, maar het hoort bij elkaar. Er staat in Hebreeën, die brief die er zoveel zegt over de hoge priester en de offers van het oude verbond. Daar staat in vers 11. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Dat wat door de hoge priester voor de zonde werd aangedragen, namelijk die varren, daarvan werden de lichamen verbrand buiten de legerplaats. En dit is een verwijzing naar dit offer dus. En dan staat er vervolgens in vers 12, daarom heeft ook Jezus, die immers steeds opnieuw in dezezelfde brief onze hoge priester genoemd werd, daarom heeft ook Jezus, en het is een menselijke naam, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Buiten de poort. Dat wijst ook op de tabernakel. Ja, nou staat hij daarachter, hè. Tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat wil zeggen, hier wordt gezegd dat Christus als de hoge priester zijn werk gedaan heeft. Hij is ingegaan in het heiligdom, zeiden de vorige hoofdstukken. Maar de andere kant van het verhaal is dat hij dus is uitgegaan buiten de legerplaats. In een andere heiligdom, maar het is buiten de legerplaats. En er staat, hij heeft buiten de poort geleden en blijkbaar is hij nog steeds buiten de poort. En daarom staat er, zo laat ons dan tot hem uitgaan. Kijk, in hoofdstuk 10 stond nog, zo laat ons dan achter hem ingaan in het binnenste heiligdom. Maar als je van de andere kant komt, zeg je, zo laat ons dan met hem uitgaan uit. Je kunt door de deur naar binnen, maar tegelijkertijd ga je uit, hè? Uit het een in het ander. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dat verbranden buiten de legerplaats wijst dus op de smaadheid, op verwerping, eigenlijk op ballingschap. Ze hebben eigenlijk verbannen buiten het kamp, buiten het volk. Dat is met de Heer Jezus gebeurd. En het gebeurde met die var van de hoge priester dus ook net zo goed. En het gebeurt met ons ook. Laat ons achter onze hoge priester aan uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want, dat kun je rustig doen, staat er, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende, want we zijn een hoop zalig geworden, enzovoort, enzovoort, enzovoorts. Want wij verwachten wat anders. Dat is de gedachte, want vanuit de oude dingen verwachten wij wat nieuws. Ja, Ja, broeder Bol.
Omdat alles precies een heenwijzing is enzovoort, is het eigenaardig dat dit nu juist is dat hij verbrand wordt. Terwijl de heiland buiten een lege plaats niet verbrand werd. Maar...
Nee. Kijk, verbranden is de uitdrukking van dat men zich overgeeft aan God. Ja. Verbranden is de omzetting van stoffelijk naar geestelijk. Oftewel, omzetting van oude schepping naar nieuwe schepping. Het is ook van heiligmaking. Vandaar dat er nauwelijks een betere methode van reiniging te vinden is dan branden. Uitbranden, dat is de beste manier van ontsmetten die er bestaat. Het is de omzetting van stoffelijk, vergankelijk naar geestelijk en onvergankelijk. En dat is wat met de Heer Jezus wel degelijk gebeurd is. Want het is niet zozeer dat het gaat om het proces van de kruisiging wat uitgebeeld wordt. Het gaat veel, veel dieper. Het gaat om wat er werkelijk gebeurde. En wat er werkelijk gebeurd is, dat de Heer zijn leven gaf. Opgaf bedoel ik dus nu. Dat is het belangrijkste. En dat hij werd gebracht buiten de lege plaats. Verworpen dus, maar buiten geplaatst. En vervolgens verbrand. Dat wil zeggen, er blijft niks voor over. En waar is de Heer nu dan? Waar is Jezus dan? Ja, hier in de wereld niet. Hij is weg, buiten de lege plaats. Buiten onze wereld hier op aarde, zal ik maar zeggen. Maar, zegt de Hebreeënbrief, ja, dat is wel zo. Maar aan de andere kant, hij is in een binnenste heiligdom ingegaan. En dat was niet het aardse heiligdom, anders zou hij in de lege plaats geweest zijn. Maar hij is in het hemels heiligdom ingegaan en dat is dus buiten de lege plaats. En je kunt beter een hoge priester hebben die in het echte heiligdom ingaat, wat niet met handen gemaakt is, dan dat hij ingaat in het heiligdom hier op aarde, wat wel met handen gemaakt is uiteraard. En daarom spreekt de Hebreeënbrief over een betere hoge priester, een betere hoop, een betere offers, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hè? Wij waren gebleven in Leviticus hoofdstuk 4, waar we het zondoffer hadden besproken, voor zover het in verband stond met de gezalfde priester, met de hoge priester. Daar hebben we dus gesproken over de hoge priester, die een offer moest brengen voor zijn zonde. En het sloeg dus op de Heer Jezus, die onze hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, uiteraard. Daarom is het zo dat dit schriftgedeelte over het zondoffer van de hoge priester spreekt over het feit dat de hoge priester eigenlijk uit is gegaan uit de wereld, verworpen werd door de wereld en is uitgegaan buiten de lege plaats. Dat is de gedachte. Hij is verdwenen. En wat er gebeurt met het var is duidelijk genoeg. Hij wordt in het algemeen gezegd verbrand buiten de lege plaatsen. De Hebreeënbrief sluit daar direct bij aan in Hebreeën 13 en zegt, zo is het ook met de Heer die buiten de lege plaats geleden heeft, laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. Dat wil dus zeggen dat de Heer nog steeds buiten de lege plaats is. En dat klopt precies, want nogmaals, dit zondoffer spreekt over de dood. De dood van dat wat als eerste in de wereld verschijnt, van de oude mens dus. De mens als oude schepping. En daarom spreekt het over de positie van de Heer Jezus ten opzichte van deze wereld nu. Namelijk, hij is voor de wereld gestorven. Er is geen communicatie tussen hem en de wereld. Kortom, voor de wereld is hij dood. En andersom, de wereld is voor hem dood. Want dat blijft natuurlijk hetzelfde. Wel, dezezelfde waarheid komt nu aan de orde in het volgende gedeelte in Leviticus 4. Gedeelte van vers 13 tot en met 21. Wat spreekt over de zonde van het volk. Het volk als geheel. Daar staat in vers 13, indien nu de gehele vergadering van Israël afgedwaald zal zijn, en ik zeg nogmaals, het gaat dus om een enkelvoud, en de zaak voor de ogen der gemeente verborgen is, en ze iets gedaan zullen hebben tegen enige van alle geboden des Heren dat niet zouden gedaan worden, en zijn schuldig bevonden, en u merkt, dat is precies dezelfde terminologie als in vers 2, waar het ging om de hoge priester. Daar staat er, en die zonde die ze daartegen gezondigd zullen hebben bekend is geworden. Want het moet wel bekend zijn, anders kun je natuurlijk niet offeren voor de zonde. Als je niet weet dat je een zondaar bent, kun je ook niet een offer brengen ter genoegdoening daarvan uiteraard. Hè? En je ziet dus dat het duidelijk gaat om ongewilde schuld, maar die wel bekend geworden is. En dat is de positie van de mens nou eenmaal, dat hij onbewust, ongewild zelfs, afdwaalt Maar hem wordt bekend dat dat zo is. En dat wordt bekend door het woord van God. Het woord van God openbaart ons alles. Het woord van God is een licht. En al wat openbaar maakt is licht, zegt Efeze 5. Dat betekent dat het woord van God ons in de eerste plaats openbaart onze verdorven positie van nature. En om maar een tekst uit de Romeinen weer te vatten, door de wet is kennis der zonde. Dat wil zeggen, de wet openbaart ons niet dat de rechtvaardigheid is in Christus, maar dat de zonde is in de natuurlijke mens. Door de wet is niet kennis van Christus, door de wet is kennis van zonde. Nou, die zonde is dus bekend geworden. Wat doen we dan vervolgens? Nou, moet een zondoffer gebracht worden. En nu gaat het over een zondoffer voor het volk als geheel. En nou lees ik dat even verder door. Er staat vers 14. Zo, halverwege vers 14. Zo zal de gemeente, merkt u enkelvoud, gaat om de gemeente als geheel. Gaat niet om de individuele mens, maar het gaat om iets wat voor een heel volk, een hele gemeente, een hele vergadering, een verzameling dus, gebeurt. Zo zal de gemeente een var, een jong rund namelijk, ten zondoffer offeren en dien voor de tent der samenkomst brengen. En de oudsten der vergadering zullen hun handen op het hoofd van de var leggen. Kijk, het principe is hetzelfde als dat van de hoge priester. Dat heb ik al gezegd. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat wat verteld wordt over de zonde van het volk, is precies hetzelfde als wat verteld wordt over de zonde van de hoge priester in principe. Alleen, nou moet er natuurlijk het volk de handen leggen op die var. En dat kan het volk natuurlijk niet, hè? En daarom doen vertegenwoordigers van het volk, de oudsten van het volk, staat er. Wie dat zijn, ach, dat is wat moeilijk vast te stellen. Oudsten wil zeggen de verantwoordelijke mensen. Dat kunnen zijn priesters, dat kunnen zijn levieten, dat kunnen zijn koningen, de koning zelf. Dat kan zijn de hoofden van de synagoge of wat dan ook. Het wordt niet verder bepaald. Maar u moet vasthouden dat een oudste degene is die verantwoordelijk is. Als u in dienst geweest bent, dan weet u dat, hè. Dan spreekt men over de oudste in rang. Want de oudste is de hoogste. Is degene die verantwoordelijkheid draagt. En zo is het in de Bijbel ook. Een oudste is degene die verantwoordelijkheid draagt. Het wil niet zeggen dat hij echt oud is. Maar het woord oudste wil zeggen, er is niemand ouder. Het is het woord oud in overtreffende trap. Oudste. Je hebt, ik ken wel gemeenten waar ze heel jonge oudsten hebben.
Maar waar staat er precies in de roodschrift? Is dat oudste of ouderen?
Dat is een vraag die niet er erg veel toe doet, broeder. Oudste of ouderen. Ik weet niet precies hoe het Hebreeuws daarop reageert. Maar het punt is dat de, bijvoorbeeld het Engels, ga ik even van het Engels uit, de oudste, daarvoor wordt gebruikt het woord wat wij zouden vertalen met ouder, een oudere, de elder. Maar wij zouden vertalen het is een oudere, maar het heeft moeten het vertalen in het Nederlands met oudste. Dat wil zeggen, de oudere wil zeggen degene die ouder is dan die anderen. En het woord oudste zegt precies hetzelfde. Dus wat u nou vraagt is naar twee verschillende woorden die in principe helemaal niet verschillend zijn. En in de meeste talen bestaat dat verschil dan ook niet. Een oudere is de oudste. Je hebt de oudere en de jongere. Junior is de jongste in het algemeen. Van de twee is junior de jongste. Maar junior betekent de jongere. En hetzelfde geldt dan aan de andere kant voor senior, hè? De oudere. En dus de oudste. Maar het wil niet zeggen dat hij oud is, maar het wil zeggen dat hij relatief oud is in vergelijking met anderen. En dus de oudere, hij is namelijk ouder dan die anderen. En de oudsten der vergadering zijn degene die de verantwoordelijkheid dragen binnen die vergadering. Om wat voor reden dan ook. Het kan dus zijn dat iemand oudste is in verband met een bepaald aspect, hè, in een bepaalde richting alleen maar. En het was onder Israël zo, want onder Israël is het heel ingewikkeld. De verantwoordelijken voor de godsdienstige zaken was in de eerste plaats het hoofd van de familie, namelijk de eerstgeborene. Dus het hoofd van de familie. Pater familialis, hè? Dat schijnt Latijn te zijn, hebben ze mij verteld. Maar het is de eerstgeborene, het hoofd van de familie. De eerstgeborenen waren verantwoordelijk. Later vinden we dat de verantwoordelijkheden van de eerstgeborenen werden overgedragen aan de levieten. zodat de levieten kwamen in de plaats van de eerstgeborenen. En in die zin waren dus oorspronkelijk eerstgeborenen oudsten van nature, maar later werden de levieten oudsten in een bepaald opzicht. Maar het eerstgeboorterecht onder Israël, onder de stammen van Israël, ging naar Efraïm, eerst naar Jozef natuurlijk, en toen naar de tweede zoon van Jozef, Efraïm. En de oudste stam van Israël, dat wil zeggen de verantwoordelijke stam onder Israël, is dus niet Levi, hoewel die in zeker opzicht de oudste is, hè? Maar is de stam van Efraïm, die is dus in ander opzicht de oudste. En dan hebben we natuurlijk altijd nog de stam van Juda, waar het koningshuis uit zou voortkomen. En dat wil zeggen dat Juda in weer een ander opzicht de oudste is. En Juda gedraagt zich zelfs in de geschiedenis soms zo. In verband met Benjamin bijvoorbeeld. Hè? Het zijn allemaal oudsten. En als we vragen naar de echt eerstgeborene, dat wil zeggen degene die het eerstgeboren werd, gewoon letterlijk, dan was het weer Ruben. Dus het is een heel ingewikkelde zaak. Er zijn oudsten op verschillend niveau. Het hangt er maar vanaf waar we over praten. Maar het wordt gewoon in algemene termen gezegd, de oudsten. Wij zouden zeggen, het moet gaan om een of andere stam, of bepaalde beambten, of ambtsdragers dan eventueel. Maar het staat er niet bij, er staat gewoon oudsten. En ik heb een goede reden waarom dat zo is. Want het eigenaardige is dat, ja, wij weten waar wij lezen nu. Maar wij lezen nu ineens over de gehele vergadering. En over iets dat voor de gemeente verborgen is. En we lezen over de oudsten der vergadering. En over het aangezicht des Heren. En over een priester. En we zouden zo kunnen lezen in een brief van Paulus. Kortom, het had wel kunnen wezen dat we lezen over de Nieuwtestamentische gemeente, zoals wij dat dan noemen. Nou, dat is ook zo. Alleen niet in de brief van Paulus, maar in Leviticus. En het punt is gewoon dat dit gedeelte, dat spreekt over de zonde van het volk, waarbij een offer gebracht moet worden wat verder volkomen gelijk is aan dat van de hoge priester, dat dit volk in feite hier de uitbeelding is van het volk waarvan wij als gelovigen in deze bedeling deel uitmaken, namelijk van de gemeente. En dan krijgen we één volk met één hoge priester. Nou, en dan ben ik weer terug in de Hebreeënbrief. De hele Hebreeënbrief is een commentaar daarop. Het feit dat wij één volk zijn, als gemeente, met een hemelse bestemming, in tegenstelling tot Israël met zijn aardse bestemming. Maar, en met één hoge priester. En bovendien dat de hoge priester het volk vertegenwoordigt. En dat wil zeggen dat het volk de plaats inneemt van de hoge priester. Ja, ook andersom. De hoge priester neemt de plaats in van het volk en vertegenwoordigt God voor de zaken die voor de mensen te doen zijn bij God. Hè? Dus de hoge priester vertegenwoordigt de mensen bij God. Maar de conclusie die eruit getrokken wordt in de Hebreeënbrief is nog altijd dat aangezien de Heer Jezus onze hoge priester is voor ons en in onze plaats, is het dus zo dat wij met hem verbonden zijn en dus ook het recht hebben. Wat heet het recht, hè? Maar we ook het recht hebben om in te gaan in het heilige der heiligen, in het binnenste heiligdom dus. Kortom, wij zijn verbonden onlosmakelijk met die levende hoge priester. In de andere brieven van Paulus wordt dat natuurlijk uitdrukkelijker gezegd, dan wordt het term priester niet meer gebruikt, maar dan wordt gezegd dat hij het hoofd is en dat wij de leden zijn van zijn lichaam. Dat is dezelfde gedachte onder andere woorden. Dan heb je het weer, hè? Verschillende woorden met dezelfde waarheid. En zo is het hier ook, want het is opmerkelijk, ja, u kunt dat niet zo goed zien, maar ik zie het in mijn aantekening met één oogopslag, dat er een verdeling ligt tussen de offers van de hoge priester en het volk aan de ene kant, en daarna de vorst en een mens in het algemeen aan de andere kant. Het is duidelijk namelijk te zien dat hoge priester en volk de termen zijn die ook inderdaad in de Hebreeënbrief constant gebruikt worden. En ze horen bij elkaar. En aan de andere kant vinden we de vorst en de mens, wat dus te maken heeft met omstandigheden hier op aarde. En het verschil is dat de hoge priester en het volk verband houdt met hemelse dingen. We hebben een hemelsheiligdom, een hemelsvaderland, een hemelse roeping. Ja, en aan de andere kant hebben we de vorst en de mens in verband met aardse zaken, weliswaar behorend bij het nieuwe verbond, maar dan met het aardse aspect van het nieuwe verbond. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ik heb er natuurlijk maandenlang over staan praten. op deze plek, ik moet het nou maar weer zeggen. Het nieuwe verbond heeft namelijk een eerste toepassing in verband met hemelse zaken. En dat slaat dus op de tegenwoordige bedeling van de verborgenheid van het koninkrijk. En het heeft aan de andere kant, in tweede instantie, te maken met de toekomende bedelingen van de openbaring van het koninkrijk. En dus met aardse zaken. En dat zijn de twee aspecten van het nieuwe verbond, zoals beloofd in de belofte aan Abraham. Namelijk als de sterren des hemels en als het zand der zee. Dubbele kant. Dubbele interpretatie, dubbele toepassing van het nieuwe verbond. Nou, die beide dingen zitten hierin. Het oude verbond is een beeld van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond valt in twee delen uiteen. Namelijk hemelse dingen, in dit geval voorgesteld door de hoge priester en zijn volk. En aardse dingen, voorgesteld hier door de vorst en de onderdanen. En het punt is dat in de Hebreeënbrief weliswaar gezegd wordt dat Christus onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En dat Melchizedek een rechtvaardige koning heette en dus ook was. Maar het wordt daarna nooit meer genoemd. Er wordt wel een troon genoemd, maar op de troon in de Hebreeënbrief zit een hoge priester. En onder de relatie die wij tot de Heer hebben is die van volk tot de hoge priester. Daar wordt het woord koning nooit voor gebruikt. Het dichtste wat erbij komt is dan de uitdrukking bij zijn leden van zijn lichaam en hij is het hoofd. Maar het woord koning wordt niet gebruikt. En dat moeten we dus in de gaten hebben. Niet dat het niet gebruikt zou kunnen worden, maar het zou alleen maar verwarrend werken. Wij hebben een relatie met Christus die de hoge priester is. Maar hij is hoge priester en koning, zodat we later te maken krijgen hier in ditzelfde hoofdstuk met de vorst. De koning dus, hier op aarde. En zijn onderdanen. En dat is de tweede toepassing van het nieuwe verbond. En je zou dus kunnen zeggen, die eerste ding, hoogpriester en volk, heeft te maken met de hemel. En dus met de gemeente. En die laatste, vorst en de mens, heeft te maken met Israël. En al wat bij Israël hoort dan in verband met de totstandkoming van het koninkrijk hier op aarde straks in de toekomst. Het ene met hemelse dingen te maken, het andere met aardse. Dat is ook duidelijk uit de tekst, want ik moet het dan toch maar even systematisch samenvatten. Het is namelijk zo dat we gelezen hebben daarstraks dat het bloed van de var, van de hoge priester, gesprenkeld werd. Onder andere zevenmaal voor de voorhang. En bovendien werd er gesprenkeld aan de hoorn van het reukofferaltaar. En ik heb gezegd dat heeft te maken met geestelijke dingen. Nu, ditzelfde is ook van toepassing op dat offer wat gebracht wordt voor het volk. Dat wil zeggen, zevenmaal springen. En verder wordt het gedaan aan de hoorn van het reukaltaar. Ik kort maar een beetje af. Deze beide dingen worden van toepassing gebracht op deze beide offers. Ze zijn dus daarin volstrekt gelijk. Bovendien is ook gelijk, want dat moet ik er ook nog bij zetten, dat de var verbrand wordt. Afgezien er nog van dat de var natuurlijk ook nog overeenkomt. Het is hetzelfde beest immers. Nou ja, het is een ander beest, maar van dezelfde soort. Hè? Juist. Die varren worden dus verbrand. Dat is de overeenkomst. En het punt is nu, dat wanneer ik nou even gauw in mijn aantekening kijk en even doorpraat, dat we bij die andere drie zien dat ze bij elkaar, horen. En daarvan krijgen we een andere specificatie. Daarvan wordt namelijk niet gesprengd. En bovendien, het wordt wel gedaan aan de hoorn van het altaar, maar aan het brandofferaltaar. Oh, laat ik het zo afkorten dan ook. Brandaltaar, hè? Het brandofferaltaar. Dus de overeenkomst is, het wordt gesprenkeld aan de hoorn van het altaar, maar in verband met de hoge priester en de volk is het aan het reukofferaltaar, en in verband met de vorst en de mens heeft het te maken, wordt gedaan aan de hoorn van het brandofferaltaar. Dat is dus niet het altaar in het heiligdom, maar het altaar buiten het heiligdom. Niet in het heilige, maar in de voorhof. Zie je dus verschil? Niet in de hemel dus, maar op aarde. Dat is het verhaal hoor. De voorhof is een beeld van aarde en het heilige en het heilige der hemel. Het heilige en het heilige der hemel is een beeld van de hemel en de hemel der hemelen. Daar heeft het mee te maken, als ik het dan vlug zeg. Dus, Die laatste drie offers, die houden, daarvan wordt het bloed gesprenkeld aan de hoorn van de brandofferaltaar. En een ander verschil is dat het gegeten wordt door de priester. Dat wil zeggen dus dat we bij die eerste twee te maken hebben met het feit dat het offer verbrand wordt. Dat verdwijnt compleet buiten de legerplaats, er blijft niks van over. En die offers in verband met de vorst en zijn onderdanen, dat is een offer wat door de priester gegeten wordt. Dat wil zeggen, men heeft er wel degelijk deel aan. Het blijft hier, men heeft er ook nut van. Het heeft iets met aardse dingen te maken. Toch. Zie, dat zijn de verschillen. Maar laat ik u dit zeggen, het gaat niet om de verschillen, het gaat om de overeenkomsten. De overeenkomsten zijn veel groter. De overeenkomst is dat het allemaal gaat om een dier. Ze worden allemaal de handen opgelegd. Alle vijf dus, hè, bij al die vijf is dat een gewoon handoplegging. Van alle vijf wordt het bloed uitgegoten. Van alle vijf worden de vette delen, weet je wel, het vet aan het ingewand en de nieren enzovoorts, hè, de weekdarm en zo. Die vette delen worden van al die dieren geofferd op het brandofferaltaar. Allemaal hetzelfde. En verder wordt er allemaal mee gedaan als met het dankoffer. Ze worden allemaal vergeleken met het dankoffer, met één uitzondering. Dat offer voor het volk wordt vergeleken met dat voor de hoge priester. Kunt u dat even vatten? He, er wordt van dat eerste offer wat we gelezen hebben, wordt gezegd dat het moest gedaan worden als met het dankoffer. Ik zoek even waar dat precies stond. Vers 10? Nee, ik praat over hoofdstuk 4. Ja, gelijk als het van de os des dankoffers opgenomen wordt. Dus dat wil zeggen dat het zondoffer vergeleken wordt op een of andere wijze met het dankoffer. Het dankoffer wordt erbij genoemd. En zoals gezegd, het dankoffer spreekt over opstanding. En dit zondoffer spreekt over dood. En u ziet dus dat het zondoffer, wat spreekt over dood, toch een kleine verwijzing in zich heeft naar opstanding. Het wijst altijd vooruit. En het blijft waar dat als de schrift spreekt over het lijden en sterven van de Heer Jezus, er zit er altijd een verwijzing bij naar de opstanding. Altijd. Ik denk nog altijd aan de paastafel, hè, met dat paaslam erop. Dat was de maaltijd, dat was het vlees van de paaslam. Maar daarnaast bevonden zich brood en wijn als beeld van de opstanding. Dat staat er niet bij. Ik bedoel, het staat niet bij geschreven dat het zo is. Maar die attributen waren er wel. En pas later in het Nieuwe Testament wordt dan verklaard dat het een beeld is van de opstanding. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Maar het gaat er dus om dat al deze offers vergeleken worden dus met het dankoffer. En dus we verwijzen naar de opstanding. Maar het aardige is dat offer voor het volk een verwijzing heeft niet naar dat van het dankoffer, maar een verwijzing naar het offer van de hoge priester. Want hoe dan ook, dit volk waar het hier om gaat is een uitbeelding van de gemeente die zijn aardse rechten verspeeld heeft, die gestorven is voor de wereld. Ja. Maar die wat zijn leven betreft afhankelijk is van de hoge priester. Dat is het hele verhaal. Als hij leeft, leven wij. Als hij niet leeft, leven wij ook niet. We hebben geen opstanding in onszelf. We zijn onlosmakelijk als gemeente aan hem, aan zijn persoon verbonden. Het blijft waar dat niemand ooit nieuw eeuwig leven ontvangt wat niet afkomstig zou zijn van Christus. Zo is het niet. Hè? Iedereen die ooit wedergeboren wordt of in nieuwheid des levens opstaat of ooit een nieuwe schepping binnengaat, die heeft zijn leven aan Christus te danken. Maar de uitzondering in verband met de gemeente is dat wij niet alleen ons leven van hem ontvangen hebben, maar ons leven blijft zijn leven. Komt niet slechts bij hem vandaan, zo vertellen we het elkaar dan, hè? Het komt bij hem vandaan. Maar het is zo dat het zijn leven is. Paulus zegt niet meer ik leef, Christus leeft in mij. Dus de verwijzing is niet simpelweg naar opstanding die volgt op onze dood. En ook niet op geestelijke opstanding die is gevolgd op onze geestelijke dood, om het dan maar zo te zeggen. Nee, de verwijzing vanuit ons gestorven zijn met Christus is een verwijzing naar de opstanding van Christus. Onze levende hoge priester, daar ben ik weer bij de Hebreeënbrief. Daarom kan hij ons ook volkomen zalig maken. Hij heeft een volkomen offer gebracht. Hè? En hij kan ons volkomen zalig maken alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden, staat er dan in de vertaling. Maar het is dus voor ons tussen beiden te treden, voor ons te bemiddelen. Dat is wat de hoge priester doet. En u ziet, het lot van het volk wordt dus verbonden met het lot van de hoge priester. Maar verder worden ze alle vijf verwezen naar het dankoffer, of althans vergeleken met het dankoffer. Wel, dat was een reeks even van overeenkomsten, want we moeten goed zien dat het om hetzelfde principe gaat. Het gaat om het principe van dood, van het afleggen van aardse rechten. Maar de rechten die wij als gemeente hebben overgehouden, zijn onlosmakelijk verbonden aan hem die onze hoge priester is. En vandaar dat de Hebreeënbrief ook inderdaad zegt, niet alleen dat we blij moeten zijn dat we zijn hoge priester hebben die voor ons is ingegaan, maar het zegt dat wij achter hem gewoon naar binnen moeten lopen. Naar de troon der genade, niet bij gelegenheid naar hem roepen. Naderen tot de troon der genade wil niet zeggen dat we af en toe een gebed naar de hemel richten. Het naderen tot de troon der genade betekent dat we naderen tot de troon der genade. Dat we ingaan in het heiligdom. Goed, dan zegt u, dat kan ik niet letterlijk. Nou, dat geeft toch niet, dan doen we dat toch geestelijk. Dat is geen probleem. Als we ons maar bewust zijn van de positie die we in de hemel hebben. Ons leven is in Christus verborgen bij God. In het binnenste heiligdom, of van de andere kant geredeneerd, buiten de legerplaats. Zo laat ons dan ingaan. Of zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. Onze gewetens gereinigd zijnde, hè? Gereinigd van een kwaad geweten staat. We hebben geen geweten van zonde meer, want er is verzoening voor de zonde gedaan. Dat is het verhaal. En daarom gaan we in achter het voorhangsel.